Ja, het is een voorrecht om vanavond hier te zijn. Ik geloof dat God wil bewegen, altijd. He, wie heeft ook die overtuiging? God wil altijd. Ik hou ook van revival weken. Ergens is het erg dat we het nodig hebben. Zo van, is er iets doodgegaan wat tot leven moet komen of zo, weet je. Maar ik hou wel van het concept van, laten we leven. Laten we tot leven komen. Of laten we, gaan voor een kerk die zich... die gevuld is met kracht en enthousiasme en de glorie van God. Oh, ik hou ervan om daar deel van te zijn. Ik zie het als een enorm voorrecht om hier vanavond te zijn. Ik wil heel kort bidden. Heilige Geest, onderwijs ons. Heer, schud ons. Heer, maak ons los van dingen die u niet daar gepland of bedacht heeft. En laat ons bewegen in een nieuw seizoen, in een nieuwe dynamiek, in Jezus' naam. En het volk van God zegt, amen. 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 Ik wil praten, toen ik ermee bezig was om te voorbereiden op deze samenkomst, geloof ik dat dit de boodschap is die God me geeft. Stepping into your new season. In je nieuwe seizoen stappen. In je nieuwe seizoen stappen. God heeft voor ons een nieuwe level en hij heeft nieuwe dynamieken. En hij heeft nieuwe dingen voor ons in petto. God doet nieuwe dingen. Dit is in zijn aard. Dit is hoe God werkt. Hij wil jou brengen in nieuwe dynamieken. En wij als mens, wij zijn heel vaak raken we comfortabel in een oud seizoen. We raken comfortabel in de status quo. We raken verwikkeld soms in zoals de dingen zijn. Ik zeg niet dat we niet in geloof staan voor verandering. Maar ik zeg alleen heel vaak dat wij denken in kaders. En wij denken in beperkingen. Terwijl God vaak, de Bijbel zegt, Efeze hoofdstuk 3 vers 20. Hij doet boven bidden en denken. Wij zitten vaak vast zelfs in ons bidden en in ons denken. De Bijbel zegt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, alle dingen die God voorbereid heeft voor diegenen die hem lief hebben. Weet je, er zijn dingen die je oren nog niet hebben gehoord en je ogen nog niet hebben gezien, waar je niet eens voor bidt, waar je niet eens kan bedenken. En God zegt, dat zijn de dingen waar ik je in wil brengen. En dat is een nieuw seizoen. En dat is een geestelijke dynamiek. En ik denk dat even los van de tijd waarin we leven, dat dit iets is wat God gewoon wil doen. Maar ja, toevallig zitten we in 2020. 2020, wat een jaar. Ik geloof dat het een jaar van vermenigvuldiging is. Ik geloof dat het een jaar is waarin God echt wil dingen gaan versnellen en vermenigvuldigen. Maar wat een bijzondere tijd. Een nieuw decade. Een nieuw decennium. Een nieuw 10 jaar. En je kan zeggen, ja, het is ergens een moment in de tijd. Als nuchtere Nederlander denk ik er ook zo. Ja, het is ergens een moment in de tijd. We vieren van, ja, weet je wel, het is oud en nieuw. We knallen wat vuurwerk in de lucht en we zeggen het is een nieuw jaar. Maar ergens geloof ik ook, God grijpt alles aan. Hey, God grijpt alles aan. Om een nieuwe dynamiek te brengen in je leven. Want God is een God van beweging. En hij grijpt alles aan. Ik heb gemerkt in, weet je, wij vanuit soms onze wortels en onze achtergrond. Wij zijn gewend om weet je, ken je die beweging? We moeten op God wachten. Weet je wel? En terwijl wij wachten op God, en soms wachten we jaren op God, wacht God op ons. Weet je wel? Hij zegt, Heere, beweeg, Heere, beweeg. En de Heere zegt, jij moet bewegen. De Heere, beweeg in dit land. Beweeg in dit land. En hij denkt, man, jij beweeg in dit land. Ik heb jou niet voor niks in dat land geplaatst. Beweeg in je land. Amen. Ik zeg, Heere, zend uw geest, zend uw geest. Ik heb uw geest al lang gezonden, man. Het zit toch binnenin, of niet? Zie, het is... Wij hebben gebeden die niet in lijn zijn met Gods perspectief. Wij bidden alsof God naar beneden moet komen, terwijl hij al beneden is geweest. Hij was hier en hij ging weer. En hij zegt, ik laat mijn geest achter, zodat jij mijn werk voortzet. Amen. We hebben een hele rare stijl van gebed ontwikkeld. Hele rare stijl van gebed. Heer, u ziet toch mijn situatie. Ja, zegt God, ik zie jouw situatie. Maar mijn punt is, zie jij ook mijn situatie? Ik heb hierboven, bedenk de dingen die boven zijn. Niet de dingen die van beneden zijn, zegt de Bijbel. Colossenzen 3 vers 1. God heeft een hoger perspectief. God heeft dingen in gedachten die je zelf niet kunt bedenken of beseffen. En heel vaak zitten we in een verkeerde flow. We zitten aangesloten aan een verkeerd netwerk. En soms moeten we concluderen dat we vastzitten in religie. We geven het geloof sausje. Maar God zegt, ik heb veel grotere dingen voor jou in petto. En dat is ook waar Revive voor is. Om je uit te strekken naar het meerdere van God. Het meerdere van God. Want er is altijd meer in God. We hebben veel meegemaakt met God, maar er is zoveel meer in God. Halleluja. Je hebt doorbraken gezien in God. Oh, ha. Je hebt wel dingen gezien met God, maar we gaan in een tijd. Je merkt het, ik merk het in dit huis ook. We zijn in een tijd bezig waarin God dingen aan het losmaken is in een nieuwe level. Nieuwe level. Een nieuwe level. En dat betekent ook, je zal ook door nieuwe vijanden. Je moet leren met de nieuwe vijanden ook om te gaan. En waar ik vandaag dus over wil spreken is stepping into a new season. Heel vaak heeft God al lang het seizoen voorbereid voor ons. Maar omdat wij vastzitten aan een oud seizoen en vasthouden aan de oude dingen, bewegen wij zelf niet in de nieuwe dingen die God al lang heeft voorzien. En wij blijven maar bidden, Heer, open de deur. En God blijft maar deuren openen. Ja, deze? Nee, ga je niet naar binnen? Dan pakken we deze. Deze dan, deze Heer. We zeggen, Heer, open een deur, open een deur. En die deuren staan te klapperen om ons heen. En wij zijn zo druk bezig met... God is niet de beperker. Dat hebben wij gedacht. Dat vroeg, ja, de Heer, als de Heer beweegt, is toch zijn soevereine wil. Zijn soevereine wat? Waar heb je het over, man? Zijn wil, er is een deel soeverein, begrijp me goed, maar de wil van God is geopenbaard in dit woord. En de Bijbel zegt, Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wat hij deed toen, wil hij doen vandaag. Woe! Dus aan God ligt het niet. Het ligt niet aan God. God is gekomen, Jezus is gekomen, hij heeft zijn wil laten zien hoe God Jezus zalfde met de Heilige Geest en met kracht die rondging. Goeddoende, genezende allen die onderdrukt waren door de duivel, want God was met hem. Hij liet zien de wil van God, hij openbaarde de wil van God. Vervolgens ging die, hij zegt, ik stuur mijn Heilige Geest, het is nou voor jullie om deze aarde in te nemen voor Gods glorie. Wij zijn dat leger. Wij zijn die mensen. Wij maken het verschil. En vergis je niet, het is niet de bedoeling dat we allemaal op het podium gaan staan. Dat dacht ik ook wel eens vroeger. Weet je wel, van nou, dat is, als je toch iets kan doen in het Koninkrijk van God. Dit is niet het Koninkrijk van God. Dit is slechts de leerschool. Het Koninkrijk van God is daar, daar buiten, waar jij werkt, waar je achter de kassa zit. Bliep, bliep, bliep. €14,95. Daar waar jij zit, daar is het koninkrijk van God. Daar is waar God zich wil manifesteren. Halleluja. Aan de lopende band dingen inpakken, dozen stapelen, prijs God. Dat is waar Gods Heilige Geest wil stapelen. Dat is waar God wil werken op de plaats waar jij bent. Woe! Daar is het koninkrijk van God. Dit is de trainingsschool. De trainingsschool waar we klaargemaakt worden om deze wereld te veranderen. Prijs de Heer en er is veel gebied in te nemen voor ons allemaal. Voor ons allemaal is er zoveel gebied in te nemen. Maar de voorzieningen zijn er reeds. De voorzieningen zijn er reeds. Elke belofte in Christus zijn ja en amen. Ja en amen. Heren, wilt u? Dat is voor het onze zin, maar ja! God wil wel. Als je de Bijbel ziet, dan zie je Gods praat in dit jargon. Hij zegt, van kracht tot kracht. Hoe wij soms denken is van, ik zit in de ellende en God gaat nu iets beters brengen. En God denkt anders. Hij zegt, nee. Ik denk vanuit kracht, als hij naar jou kijkt, zelfde situatie, daar waar je totaal zelf misschien wel machteloos voelt. Weet je, je gevoel is heel vaak een leugen, je grootste leugenaar. Je eigen gevoel, we zijn geest, ziel, lichaam. En heel vaak is het... Andersom, ziel, lichaam, geest. Geest, ziel, lichaam. Maar in Gods perspectief, hij heeft ons geroepen, de Bijbel spreekt, dit is het jargon van God. Dit is de taal die God spreekt. Hij zegt, ik heb jou geroepen om te gaan van kracht tot kracht, van geloof tot geloof, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit zijn de seizoenen, dit is hoe God denkt over seizoenen. Dit is hoe God denkt over seizoenen. Dit is wat God proclameert over jouw leven vandaag. Dit is de wil van God voor jou vandaag. Dit is Gods gedachte over het jaar 2020. Van kracht tot kracht. Van geloof tot geloof. Van heerlijkheid, ja Heer. Tot meer heerlijkheid wat Hij wil geven. Terwijl we onze ogen gericht hebben op de Heilige Geest. Die ons binnenin ons transformeert meer en meer naar die glorie van God. Die wij aanschouwen zonder gesluierd te zijn. Hoe is het met jouw sluier? Heb je je sluier al afgeworpen om te zeggen, ik kijk niet langer op omstandigheden, want wij wandelen door geloof, zegt het woord van God. Niet door aanschouwen. Ik kijk niet naar mijn omstandigheden, ik kijk niet naar de dingen die... Ik laat me niet beïnvloeden door alles wat om mij heen is. Ik laat me beïnvloeden door de hemelse cultuur, zodat ik daardoor gevuld kan worden en dat kan brengen in het aardse. God heeft ons macht en autoriteit gegeven om dingen teweeg te brengen. Halleluja. Ik zei bij ons in de gemeente, wij christenen, we houden dan van dat soort liederen als Savior, you can move the mountains. Daar houden we van, dat is niet bijbels. Dat is geen nieuws. Hey, dat is geen nieuws in de hemel. Savior, you can move. Ja, zei Jezus, dat wisten we wel. Savior, you can move the mountain. Zijn onderwijs is, jij leert hoe je de berg kan verzetten. Have faith in God. Heb geloof in God. Als jij spreekt tegen de berg, zegt Jezus. En onze liederen passen we aan weer naar het feit. In een soort machteloze stand, in de passieve christenstand. Savior, you can move the mountains. En we bidden, zeg Heer, deze berg, haal hem weg. Haal hem weg, die berg. En Jezus zegt, ik ga die berg niet weghalen. Jij gaat die berg weghalen. Ja. Woe. Jij bent gemaakt om grond te verzetten. Jij bent gemaakt om ruimte te maken. Jij bent gemaakt om ruimte te creëren voor God. Halleluja. In jouw leven. En misschien gedacht, jongen, mijn leven, het zit zo vol met bergen. Dan heeft God een groot plan met je leven. Om de boel op te ruimen. Om de boel te verplaatsen. Om de boel open te breken in Jezus' naam. Ja, maar zo voel ik me niet. Ja, het maakt niet uit hoe je je voelt. Het maakt niet uit. De Bijbel zegt op 4 verschillende plaatsen. Habakkuk 4 vers 2. Nee, Habakkuk 2 vers 4. Romeinen 1 vers 17. Hebreeën 10 vers 38. En nog één. Galaten. Hoofdstuk 3, vers 17 in die buurt. Maar 4 keer zegt de Bijbel, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Zal uit zijn geloof leven. Niet vanuit zijn omstandigheden, maar vanuit zijn geloof zal hij aangevuurd worden. En gedreven worden. En bekrachtigd worden. Vanuit het geloof. Want geloof nu is de kracht. Want geloof, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Er is een investering gedaan vanuit de hemel in jou en mijn hart. Door het krachtige woord van God wat levendig is. En krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En wat dieper doordringt tot de kern van je wezen. Wat scheidt van één been en merg en geest en ziel. Het scheidt van één. We hebben krachtvoer gekregen vanuit de hemel. Om gevuld te zijn met geloof. En bergen te verzetten. En situaties te veranderen. Halleluja. Ik geloof dat er een generatie aan het opstaan. Is, die, het is niet verkeerd in je eerste jaar christen zijn om naar voren te komen en zeggen, ik heb gebed nodig. Dat is niet verkeerd. En ik overdrijf het wat. Hè. Dus gebed is altijd fijn, is altijd goed. Maar er komt ook een moment in je leven dat je niet meer naar voren gaat voor gebed. Elke keer. Oh, waar kan ik voor me laten bidden? Maar dat jij degene wordt die bidt. Dat jij degene bent die aan het uitdelen bent. Dat jij beseft, ik ga staan in mijn eigen identiteit. De nieuwe identiteit die Christus mij heeft gegeven. Een identiteit van kracht. Een identiteit van geloof. Een identiteit van overwinning. Een identiteit van een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Ik hoef niet te bidden voor het nieuwe. Ik hoef niet te vasten, zelfs niet voor het nieuwe. Het nieuwe is al gekomen. De Bijbel zegt alleen, zie, alle dingen zijn nieuw geworden. Wij moeten anders gaan zien. Dat is de sleutel. We moeten anders gaan kijken naar situaties. God heeft een jargon van kracht tot kracht. Van geloof tot geloof. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Je kan het nieuwe niet ingaan als je het oude niet loslaat. Je kan het nieuwe wat God voor jou voorbereid heeft. En dat heeft hij voor iedereen. Sommige mensen zeggen, ja, is dit voor mij? Ja, dit is ook voor jou. Je kan het nieuwe wat God voor jou heeft, kun je niet ingaan als je vasthoudt aan het oude. Dr. Eldon Wilson. We kennen Dr. Eldon Wilson, groot profeet, machtig man van God. Hij is in de 80. En ik ben met hem meegereisd, ook door Amerika. We hebben van Seattle naar Boston gereden in de auto. Geweldig. Mag de man van God heeft veel betekend in mijn leven, ook rondom het profetische. Maar ik heb wel eens gemerkt, ook in het profetische, en het is best confronterend. En de profeet zei, hij was bij ons nog niet zo lang geleden. Ik had zo'n gesprek met hem en het was niet zo'n heel positief. Normaal, ik hou ervan om mensen te bemoedigen. Ik hou ervan om mensen op te richten. En weet je, ik hou ervan om gewoon de vriendelijkheid. De Bijbel zegt, laat uw vriendelijkheid aan allen bekend zijn. En dat is zo'n belangrijk aspect van het evangelie, mensen. Gewoon vriendelijkheid. Laat uw vriendelijkheid aan alle mensen bekend zijn. Dus ik geloof daarin. Ook naar Dr. Wilson. Altijd vriendelijk, Dr. Wilson. Maar ik was op een gegeven moment met zoveel kerken met hem geweest. Al die geweldige profetieën. Ik zeg op een gegeven moment tegen Dr. Wilson. Ik zeg, als ik het zo hoor. Als 2 op de 10 profetieën uitkomen, is de hele wereld al veranderd, zei ik tegen hem. Hij keek me heel negatief aan. Ja, ik zeg, of ligt het gemiddelde hoger? Hij keek echt naar me van, wat wil jij nou zeggen? Ik zeg, zeker als zo'n senior dan naar je kijkt. Ik ben broekie hier. Hey, ik ben broekie, ik weet niet. Ik zit gewoon hard op te denken. Misschien eventjes vlees. Is het vlees? Misschien is het vlees. Ik zeg, weet niet, hebben we even God gemist? Ik zat even verkeerd. Weet je wel, mooi weer, ja, fijn. Weet je, iets anders. Nee, maar hij keek me gek aan. Maar ik dacht inderdaad, toen ik met hem, ik was gewoon hardop aan het denken. Ik denk inderdaad, het probleem is niet al die profetieën. Die profetieën zijn geweldig. De uitdaging zit hem erin, dat heel veel mensen nooit bezit nemen van de profetie. Het plan van God dat op hun leven gelegd is. Dat is het punt. De uitdaging zit hem niet in het plan van God. De uitdaging zit hem in de uitvoering van in ons persoonlijk leven. Hoe we toepassen datgene wat hij voor ons bestemd heeft. Dat is waar onze grote uitdaging zit. Hoe neem jij jouw beloofde land in bezit? Dat is het geval. Want als jij jouw beloofde land in bezit neemt, dan verandert God deze wereld door jou heen. En dat is onze grootste opdracht. Dat is onze grote ding. We begrijpen de grote opdracht. Maar ik bedoel, snap je, dat is ons ding. Ga wandelen in die roeping. Ga uitstappen in die roeping. Nou zijn er een paar dingen die ik met je door wil nemen. Waarvan ik geloof, van dit zijn de zaken die ons vaak, die ons terughouden. En ik ben bloedserieus hierover. Deze dingen, die staan verlies, angst, teleurstelling, bitterheid. En niemand willen achterlaten. En al deze dingen zijn als ketenen rond onze voeten. En het houdt ons vast. En met alle goede bedoelingen die we hebben wellicht. En met al onze lofprijs en aanbidding die we geven aan God. En de zondagen dat we komen. En de doordeweekse diensten. Zitten we geketend. Niet in de zichtbare wereld zitten we geketend. Maar in de onzichtbare wereld zitten wij geketend. Ik heb gemerkt, het is niet ziekte. Niet ziekte is de grootste factor die mensen tegenhoudt om te wandelen in hun bestemming. Maar het is de strijd in hun denken. Het zijn de zaken van het hart. Zijn de zaken van de verborgen mens van het hart die mensen zo vaak terughouden. En dit is een lijstje ervan. Ik zeg niet dat die volledig is, maar dit is iets waarvan ik geloof wat God wil dat ik over praat. Verlies. Jozua 1 vers 1. Zullen we eens naar kijken? Jozua 1 vers 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, hele land van de Hethieten tot de grote zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Vers 1 zegt: Mozes is dood. Mozes is dood. Jij en ik, er zijn moeilijke dingen in ons leven. Als wij iemand verliezen die ons dierbaar is, gaat het door merg en been. 1 februari 2012 verloor ik mijn vrouw aan borstkanker. En het was een moeilijke tijd. We hadden gebeden voor genezing, zagen de doorbraak niet. Ze overleed, we stonden nog steeds in geloof als kerk. En we hebben gebeden ook om haar op te wekken uit de dood. En we gingen door dat hele proces heen. En dan denk je, het is een heftig proces. Dat was het ook. Maar ze stond niet op uit de dood. God gaf me een geweldig visioen op dat moment. En ik wist, zij komt niet terug. Ze wil niet eens terug. God liet me zien haar in de heerlijkheid. Dus ik ervaarde iets. Ik mocht iets ervaren van de hemel. Maar het was een heftige situatie. En het punt waar je dan doorheen gaat. Kijk, je komt op een gegeven moment op een punt. Ook hier in het volk Israël. De Bijbel zegt, er is een tijd om te rouwen. En er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om vast te houden, maar er is ook een tijd om los te laten. Er is een tijd om te omhelzen. Er is een tijd om weg te duwen. Er zijn tijden en seizoenen. En God heeft deze tijden en seizoenen bepaald voor jou en mij. Maar al te vaak zie ik dat mensen hun leven, hun levenslijn parkeren bij een groot verlies. En wij vanuit onze emoties, we hebben daar begrip voor. We zeggen, ja, wat jij hebt meegemaakt is ook heftig. En er zitten hier mensen, sommigen hebben kinderen verloren, anderen hebben vreselijke dingen, of je ouders of wat dan ook. En het zijn moeilijke dingen. Maar er komt een moment in je leven, ook het volk Israël had een tijd, ze namen 30 dagen om te rouwen. Neem je tijd om te rouwen. Maar er is een moment dat het rouwen stopt, omdat God wil doorgaan. Omdat God wil doorgaan. En je zegt misschien, van ja, maar hallo, als ik daar niet aan toe ben, dan... Maar het punt is, je bent gemaakt geest, ziel, lichaam. Ik heb gemerkt, als je functioneert vanuit de geest, is de genade van God zo groot. De troost van God zo groot, dat je ziel in lijn komt met de geestelijke dynamiek die hij op je leven brengt. En hier zijn mensen, je hebt je leven, je bestemming, je roeping geparkeerd, toen er iemand in jouw leven verloor. Terwijl wat je moet beseffen, het was een werk van de vijand. En het punt is, wat gebeurde er eigenlijk? Toen die persoon stierf, stierf dus ook jouw roeping. En de vijand sloeg 2 keer toe in jouw familie. Omdat niet alleen die persoon overleden is, die nu hopelijk in glorie is. Maar ook tegelijk hij erin slaagde om jouw leven te parkeren op die plaats in het verleden. En je bent krachteloos geworden. En er komt een moment dat God zegt, Mozes is dood. Hij is niet meer bij jou. Laat hem los. Laat hem los. Zeg je, mag ik dan niet meer huilen? Ja, tuurlijk mag je huilen, maar er is een tijd om te rouwen. En er is een tijd ook om te lachen. En weer over te geven aan God. Wat gebeurt er als we dat niet doen? Wij proberen te stappen in een nieuw seizoen. We hebben een verlies meegemaakt. Wij proberen te bewegen in een nieuw seizoen. Maar we nemen een oud lijk mee. We nemen een lijk mee, want we laten niet los. En we proberen nieuwe relaties aan te gaan, maar we presenteren dat lijk ook erbij. En het werkt niet en we snappen niet waarom ons leven stagneert. En het is zwaar en het is ook moeilijk, want... We hebben iets meegemaakt en we proberen dode Mozes, proberen we mee te sjouwen in dat beloofde land. En God zegt op een gegeven moment, hij zegt, Mozes is dood. Laat hem gaan. Hij is bij mij. Dit is buiten jouw invloedssfeer. Laat los om vervolgens in bezit te gaan nemen. God zegt, ik geef jou nieuwe genade. Ik geef jou nieuwe richting. We hebben niet voor niks de Heilige Geest, de trooster. We hebben niet voor niks de Heilige Geest, de trooster. En als we ons leren overgeven in ons verlies aan bovennatuurlijke troost, ga je merken dat God daadwerkelijk jou vrijmaakt van een oud seizoen om te kunnen bewegen in iets nieuws wat nog beter was dan hoe het daarvoor was. Het lijkt oneerbiedig voor mensen die het verliezen, maar dit is hoe God denkt. Omdat God zich door niemand laat beroven. God laat zich door niemand beroven. Alles wat de vijand steelt in jouw leven. Als wij onze gedachten, emoties, spreken en hart in lijn brengen met de wil van God, zal hij 7-voudig teruggeven datgene wat de vijand in jouw leven heeft gestolen. Mijn vrouw was overleden. En ik zei, ik ga zondag prediken. Die duivel houdt me niet terug. Mijn bestuur zei, Bernard, pastor Bernard, veel respect voor je. Weet je, maar dit zou niet een goed signaal zijn. Er was ook wijsheid. En een van de senioren daar zei ook, je zegt, joh. Hij zei, neem 30 dagen. Hij zei, je predikt niet. Hij zei, kom gewoon. Als je het op je hart hebt, kom. Ik zei, kom. Ik zei, tuurlijk kom ik. Ik zeg, we laten ons niet stoppen. Geen moment laten we ons stoppen door wat de vijand probeert te roven in ons leven. Geen moment. Hij zei, met zo wijs zijn, ook voor de gemeente. Zei, we gaan allemaal door dit proces. Had hij gelijk in. Hij zei, neem je tijd. 30 dagen. Ik heb de dagen afgeteld. Vuile vijand. God had me een woord gegeven. Ik zag mijn vrouw in heerlijkheid. Had me een woord gegeven. Ik wist, er staat iets te gebeuren nou. Wat God gaat doen. En God wil het doen voor jou. Maar dit is een punt. Stepping into your new season. betekent dat je moet loslaten dat oude wat jij probeert mee te slepen. En dat doet zeer en dat doet pijn, maar heb je ook het geloof in God om het los te laten en toe te vertrouwen aan Hem, omdat je Hem vertrouwt in zijn liefde. Heer, ik geef me over aan uw liefde, ik geef me over, Heer, de pijn, het verdriet. Ook heb het uitgeschreeuwd naar God, ik heb het uitgeschreeuwd naar God. Heer, dit doet pijn, dit doet zeer, ik voelde verscheurd van binnen. Maar ik wist één ding, Heer, ik weet niet hoe u het doet, ik weet niet hoe u het doet, Heer. Maar u brengt me hieruit en u brengt me hier beter uit. Oh Heer, ik wil het zien. Ik wil het zien, ik wil het zien. En in dat proces, en God is daar. God is daar. En nogmaals, het is niet verkeerd om te huilen door dingen. Allemaal niet verkeerd. Maar het probleem is dit. God blijft nieuwe seizoenen presenteren. En wij blijven vasthouden aan oud verdriet en oude teleurstellingen. En de Satan slaagt erin om jouw bestemming te parkeren. Stepping into your new season. Angst. Exodus hoofdstuk 14. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en ze riepen tot de Heere. En ze zeiden tegen Mozes, waren in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons om uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, man. Laten wij de Egyptenaren maar dienen. En het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven, Mozes. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden. U moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op. Strek uw hand uit over de zee. Splijt hem door midden, Mozes. Zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. God bevrijdt je van vijanden, oké? En die seizoen heb jij ook meegemaakt. God bevrijdt je voor vijanden. Dan denk je, wauw, nou staan we hier. En dan ineens komt er nog iets groters. Nog iets gruwelijkers. Nog iets engers. Nog iets stinkenders. Staat er ineens in jouw leven. Heer, is dit het nou? Dit is nu al de dagen van mijn leven. Heer, wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? En dat is hoe we vaak reageren. Dat is hoe we reageren. Maar God ziet iets anders in jou. God kijkt voorbij dat die reactie, die eerste reactie die daar is. En die zegt, man, er moet iets gaan opgroeien binnenin jou. Ik wil iets laten ontwaken binnenin jou. Er zit iets sterkers binnenin jou. Je laat je overmannen door angst vanwege de omstandigheden. Je denkt, dit kan ik niet aan. Maar jij kan alles aan wat op je pad komt, omdat Christus binnenin jou is. Het maakt niet uit hoe groot de reus is. Het maakt niet uit hoe erg de strijd is. Hoe de strijd ook is. God laat niet toe dat er iets gebeurt in jouw leven wat je niet kunt overwinnen door de kracht van de Heilige Geest binnen in jou. God laat het niet toe. Het punt is alleen, God ziet iets in jou wat jij nog niet in jou ziet. En dat is zijn kracht, dat is zijn DNA. En soms moet je gewoon, dat moet Mozes, iemand moet tegen je zeggen, hou je mond dicht. Omdat je wordt weggevoerd in je emoties, omdat je het niet meer trekt en al die dingen meer. Hou je mond dicht. En we zien dus Mozes, die staat en zegt tegen de volkman, hou je mond dicht. Deze vijand die jullie zien, jongens. God, ze zullen nooit tot in de eeuwigheid, zullen ze niet meer zien. Dat is wat er gebeurt. En ze staan er en het volk zegt, ja, heb je meer Mozes, jongen. Hadden we daar niet gebleven. En dan vervolgens zien we dus, we zien dat niet, maar tussen de regels lezen we dat. Op een gegeven moment, Mozes gaat gewoon alleen met God. God, help, help. Dit volk van u. Hij heeft net een statement van geloof gemaakt. En dan begint de Heer uit te roepen. En God zegt, roep niet naar mij. Wat sta je nou te roepen? Wat sta je nou te roepen? Dat doen we vaak. Dat doen we vaak. Is dat een nood? Roepen we. Maar hij zegt, wat sta je nou te roepen? Stop met roepen. Gebruik die staf die ik je heb gegeven, man. Gebruik je autoriteit. Gebruik de tools die ik je heb gegeven. Je hebt het al in huis. Het hoeft niet nog te komen. Het hoeft niet naar beneden. Het is er al. Het is je gegeven. Het is juist aan jou gegeven voor tijden van grote nood. Voor tijden van grote angst. Als de angst daar is, dan is het tijd om op te reizen in geloof. In plaats van als een slachtoffer jezelf op te stellen. En in je ziel vast te raken. Die ketenen. God wil je vrij van die ketenen. Maar heel veel ketenen gaat hij niet van je afhalen, omdat hij verlangt dat jij eruit stapt. Want u hebt niet gekregen een geest van vreesachtigheid. Heb je niet gekregen. Als je het hebt, heeft God het je niet gegeven. En als God het je niet heeft gegeven, dan is het als een pakketje, de deur gaat ding dong, chip. Oh, verkeerd adres. Nee, moet je niet hier zijn. Hops, deur dicht, klaar, niet bij mij. Vreesachtigheid? Nee. Vrees, angst? Nee, dit hoort niet in mij. Dit is niet mijn DNA. Faalangst? Ja, we hebben allemaal faalangst. Man, faalangst, hoe je het ook noemt, weet je, al die angst. Tuurlijk hebben we allemaal. Ik heb ook wel een 7-kleuren gevoel. Langs mijn broekspijp naar beneden loopt. Maar wat maakt het nou uit? Je laat je niet stoppen door al die gevoelens en al die emoties. Je doet wat God van je vraagt om te doen. Je gaat staan. Je gaat staan. En misschien is het failing forward. Misschien is het, maar het is failing forward. Het is vooruit. Als ik val, val ik al vooruit. Als ik val, maar... Vooruit. Vooruit. Ja. Nee, het punt is dit. De dynamiek van angst trekt je achteruit. Wat de Satan doet... Bah! Nee, het is... Bah! Ja. Want die angst houdt je terug om te stappen in je nieuwe seizoen. Die angst is vanuit de Satan bedacht. Vreesachtigheid komt niet van God. Als het niet van God komt, van wie komt het dan? We gaan snel verder. Teleurstelling. Teleurstelling. Ja, kom naar voren. Ik heb zo'n teleurstelling meegemaakt. Oh, hey. Welkom in de familie. Hebben we niet allemaal een keer teleurstelling meegemaakt? Hè? Ja, nee, is niet zo erg. Ja, ik ben echt heel erg teleurgesteld. Ja, jammer genoeg, ik ben erachter gekomen. Hè? Ik ben nu 19 jaar voorganger. Ik kom erachter, iedereen heeft dat meegemaakt. Nee, er zit ook iets heel heerlijks in me. Er zit ook iets heel heerlijks in me. Het is soms even zoeken, maar het zit er. Nee. Mensen komen naar voren, weet je. Nee, serieus, oprecht. Weet je. Ik denk, die mensen zijn ook, natuurlijk, je wil mensen niet uit hun sokken shockeren. Weet je. Je bent nieuw, iemand is nieuw, kom naar voren. Ik heb zoveel dingen meegemaakt. Ja. Ja. Oké. Ik ben gewoon teleurgesteld. Ja. Dit is, ja. We zijn allemaal, ja. We zijn allemaal wel eens teleurgesteld. Tuurlijk, ik ben hier heel voorzichtig. Maar dan komt, man, op een gegeven moment, weet je, na verloop van tijd, als je een maand christen bent, dan is het gewoon klaar, zie je. Dan is het gewoon... Het is gewoon over met teleurstelling. Nee, luister. Als de vijand jou al kan stoppen door een teleurstelling. Hé, wat is dit? Wat is dit? Als de waarde van de roeping. De Bijbel zegt, je bent geroepen met een heilige roeping. Man, er zit power en kracht rust er op jouw leven. God heeft zoveel waarde in jou geïnvesteerd. Tuurlijk is het teleurstelling. Maar dan moet het loslaten. Als jij de teleurstelling niet loslaat, houdt hij met zijn gruwelijke klauwen jou vast. En daar parkeert je leven zich. God wil je hart heel maken, absoluut. Hij wil je hart heel maken. Hij voelt met je mee. Hij sympathiseert met onze gevoelens en onze belevenissen. Maar aan de andere kant, lieve mensen, we kunnen ons niet laten remmen door teleurstelling. Mensen stellen ons teleur. Dingen lopen soms anders dan dat je gedacht hebt. Dat hebben we allemaal wel eens. Ik heb ook niet overal antwoorden op. Maar één ding weet ik wel, weet je, dat ik mijn leven mag bouwen op het zekere woord van God. En als dan dingen anders gaan, ik weet het niet. Ik hoef niet alle antwoorden te hebben. Dacht ik vroeger. Interessante gesprekken kreeg je dan. Maar teleurstelling. Jozef. Wat zou er van Jozef? Ik ga niet te lang prediken over Jozef, want er is hier veel meer openbaring over Jozef in de zaal dan ik heb natuurlijk. Maar wat zou er met Jozef gebeurd zijn als hij gewoon teleurgesteld zijn leven geparkeerd had? Volkeren zouden omgekomen zijn. Omdat hij zo slecht behandeld. Hij werd echt slecht behandeld. Verkeerd behandeld. En die dingen gebeuren. Maar hey, als je dat overwint, als dat jouw reus is, haal hem neer. Als dit jouw pijn is, laat het los. Laat het los. Echt waar, laat het los. Laat het los, want het houdt je vast in een oud station, terwijl God maar nieuwe seizoenen blijft presenteren aan jou. Stepping into your new season. Zoek eens met me op Genesis hoofdstuk 13, vers 7. Genesis hoofdstuk 13, vers 7. Genesis 13, vers 7. Er staat, en er stond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. En bovendien woonden in die tijd de Kanaïten en de Ferizieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Er zijn immers mannen die broers zijn. Dat is zijn neef, Lot. Ligt het hele land niet voor je open, schijnt je toch van mij af. Als jij naar links gaat, zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, staat er nog even, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. En daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten. En zij werden van elkaar gescheiden. Hier zijn mensen gescheiden. En er worden vechtscheidingen. En mensen kiezen, en jouw partner die zichzelf losrukt, die kiest het betere deel. En we voelen ons teleurgesteld. En met recht, hè. Ik zeg niet dat je dat niet doet. Je voelt je teleurgesteld. Net als Abraham. Ze kiezen het betere deel. Je strijdt, je gaat ervoor. Ik heb privé zo'n situatie meegehad. Ik had een werkgever. Nou ja, lang verhaal kort gemaakt, maar die man, op een gegeven moment ging helemaal verkeerd, hield zich niet aan afspraken. Ik dacht, ik heb een hele sterke case. We gingen naar het gerechtshof en ik dacht gewoon, deze case win ik. Waarom? Jezus is mijn advocaat. Dat was wat ik dacht. Ik denk nog steeds overigens. Maar toen, Jezus is mijn advocaat. En ik ging die rechtszaak in en wat gebeurde? Die rechter die middelt. He, zoals een rechter heel vaak doet, gewoon de middenweg. Er is een arbeidsconflict, dan betalen allebei de helft. Ik moest mijn auto verkopen om vervolgens om te kunnen betalen die 7.500 euro die ik moest betalen. En die andere 7.500 waar de werkgever voorop draaide. Ik voelde me perplex, uit het lood geslagen. Ik voelde me echt teleurgesteld. Ik had geproclameerd, gebeden, geroepen. Ik had alles teksten erbij gehaald en nou ineens gebeurde dit. Zo teleurgesteld. Ik denk, wat een vuil rechtssysteem hebben wij. Zo dacht ik echt. Mijn vader ging met me mee in dat proces ook. We zaten daar in de rechtszaal. En het keerde zelfs zo dat mijn vader ook betrokken was. Dat was een soort complot. Dat was een heel verhaal verzonnen. En ze hadden ontdekt dat ik in de kerk actief was. Dus ze kwamen erachter van nee, wat hier allemaal gebeurt, de kerk zit hierachter en ze willen geld. Zo had ik nog niet bedacht. Ik vond het vrij goed hoe ze hadden bedacht eigenlijk. Nou, zo, er zit wel wat in. Maar ik had er zo niet, helemaal niet over gedacht. Dus mijn vader die zat daar ook nog van, wat heb ik hier aan mijn fiets hangen? Die zat er gewoon aan mij te helpen, die werd er ook nog bij betrokken. Later kwamen we achter dat die rechter daar, het gerechtshof in Leeuwarden, er was een commissaris van het bedrijf waar ik het conflict mee had, die was interim manager geweest van het gerechtshof in Leeuwarden. En ze kenden elkaar allemaal. Ze zei, hey, even voor de rest was het, hey, ja, hey. En er was ineens, ja, hey, het was, en zo ging het. Ik kwam terug, ik denk, nee, vreselijk. Ik was echt even helemaal stil. Mijn vader, die met me mee was gegaan naar het proces, die zegt op een gegeven moment, ik weet dat ik op de verjaardag van mijn vader zat, en hij begint op een gegeven moment, en hij had openbaring, hij zegt, Bernard, hij zegt, ik heb het. Jij hoeft nooit meer voor jezelf op te komen. Oké. Nee, hij zegt, Bernard, deze dingen gebeuren, je hebt gevochten, je bent een strijd aangegaan, maar je hoeft niet, die strijd had je niet hoeven strijden. En ik kwam erachter, wauw, in deze situatie, niet dat het altijd zo is, maar in deze situatie, zei God had bestemd voor mij dat ik gewoon in liefde zou wandelen in deze hele situatie. Het had geen zaak hoeven worden. Ja, ze waren vuil tegen me geweest, het was mis. Maar in deze zaak, ik zeg niet dat het bij elke zaak zo hoeft te zijn, maar dit was mijn leerproces. Pak dan eens uit, Bernard, jij hoeft nooit meer voor jezelf op te komen. En ik besefte het en ik werd in één dag werd ik vrij. Ik voelde altijd dat ik voor mezelf op moest komen, altijd. Iemand zei wat en ik was niet een vechtjas, nooit een vechtjas geweest, maar met mijn woorden, weet je, het hoefde niet meer. En ik werd bevrijd. Mijn vader zegt, Bernard, God is je gerechtigheid. God is jouw gerechtigheid. Hij neemt het voor jou op. Weer terug naar het verhaal. Abraham zegt ook tegen Lot, hé, wacht, er is hier oneenigheid. Hé, je bent mijn neef. Kies je deel. Kies je deel. Kies je deel. Waarom? Dat Abraham leefde vanuit een zegen en een belofte die hij had ontvangen vanuit de hemel. En die was van een hogere orde dan datgene wat op aarde afspeelde. Hij kon op dat moment iets zien wat Lot niet kon zien. Lot was bezig met, wauw, en hij koos het beste deel. En hij werd bedonderd door zijn eigen neef. En hij keek de andere kant op een droge vlakte. Wat gebeurt er? Abraham woonde, vers 13, of vers 12, in het land Kanaan. En Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tent op bij Sodom, tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echt slecht, de grote zondaars tegenover de Heer. En de Heer zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, naar het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op! Sta op, sta op. Blijf niet hangen in de teleurstelling. Blijf niet hangen in de benadeling. Maar sta op en ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte. Want ik zal het u geven, een nieuw seizoen. Te midden van de teleurstelling, te midden van de benadeling, zegt God, hef je ogen op en zie iets wat je tot nu toe nog niet kijkt, omdat je zo naar Lot kijkt. Je kijkt zo naar die vechtstrijd. Je kijkt zo naar die ene die jou zo benadeeld heeft. Je kijkt zo naar die slechte werkgever. Je kijkt zodat je je ogen niet meer opheft naar boven. De dingen die boven zijn. En het grotere plan wat God heeft. God heeft een beter plan. Hij heeft een groter plan. En hij zegt op een gegeven moment, het is tijd om daar. Je moet niet je leven daar parkeren. Dit was een betere deel. Kijk nou eens, ik ben zo benadeeld. God zegt, sta op, hef je ogen op. Sta op en kom in beweging om de nieuwe seizoen in te gaan. God heeft iets nieuws. God heeft iets beters. God heeft iets beters voor je. Stepping into your new season. Teleurstelling achter je laten. Ik laat het van me afglijden. Omdat ik niet mijn leven wil parkeren in een oud seizoen. Bitterheid. Hebreeën 12, vers 15. Zoveel mensen. Ik denk als er één ding is waar ik door de loop van de tijd heb gezien dat mensen gebonden zitten, is het in onvergevingsgezindheid en bitterheid. En ik zeg ook niet dat het makkelijk is, lieve mensen. Maar we zitten hier niet als zielenknijpers. Er is een goddelijke opdracht. Er is een goddelijke opdracht. En die opdracht is, ik vergeef jou. En zoals ik jou vergeven heb, zegt Jezus, verlang ik ook dat jij alle vergeeft die jou wat aangedaan hebben. Dat kan zeer doen in je ziel. Al die dingen zijn allemaal waar. Maar je bent niet geboren om vanuit je ziel te leven. Je bent geboren om te leven vanuit gehoorzaamheid in je geest. Je bent wederom geboren geest. En vanuit jouw geest kun je volledig wandelen in de weg van God. Hoe soms het ook pijn doet, soms ook lastig is. Maar jouw geest heeft het juiste kompas om jouw leven te brengen in het nieuwe seizoen. Niet je ziel. Je ziel is niet gemaakt om het grotere plaatje te zien. Jouw ziel is niet gemaakt om te zien waar jouw leven naartoe moet. Jouw ziel is beperkt. In mogelijkheden, is beperkt door de vijf zintuigen, is zeer beperkt. Als wij enkel en alleen zouden wandelen onze vijf zintuigen, dan zijn we bij de beesten af, want beesten doen hetzelfde. Maar God heeft ons bedoeld om vanuit een hogere realiteit te leven. En dus vergeef, maak je hart vrij, zodat je niet omkomt in het oude seizoen van je leven. Geketend en wel, terwijl je nog altijd naar de kerk komt, in een huisgroep zit, nog eens meedoet met een straatevangelisatieactie, maar ondertussen is je leven geketend en vastgepind vanwege de bitterheid, vanwege de dingen die jou zijn aangedaan. Laat los, bitterheid. Vers 15. Hebreeën 12, vers 15. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Heb je wel eens bezeerde mensen meegemaakt? Bezeerde mensen bezeren andere mensen. Dit is hoe het werkt. Bezeerde mensen bezeren andere mensen. Je kan er niks aan doen. Mijn zwager wilde een keer een gewonde kat helpen. Dus mijn zwager liep over straat en er wordt ineens een kat aan. Wauw, wordt een kat aangereden. Was dat een goede invitatie? Ik weet het niet. Leek meer. Maakt niet uit. Dus die kat die wordt aangereden en mijn zwager, echt een liefhebber van dieren, beesten, allemaal zo. Hij is ook echt zo'n heddelijk. Prachtige vent. Dus op een gegeven moment dat beest uiteindelijk, oh nee, dat dier. En er ligt dat de kerm op de grond. Ah, en ik denk, oh nee, die kat. Dus die gaat en denk ik ga die kat even helpen. En met dat hij dus achter dat beest aangereden staat. En hij moet toch hulp hebben. Dus heel voorzichtig gaat hij er zo naartoe. Maar natuurlijk dat beest haalt uit zijn hele onderarm open. Bezeerde mensen. Ja, gebeurt. Nee, serieus. Ze bezeren mensen. Je hebt wel eens van die mensen, weet je wel. Je zegt iets, je kan het ook niet goed zeggen. Je probeert goed te zeggen. Hé, hey, hoe gaat het? Oh, wat bedoel je daarmee? Wil je zeggen dat het niet goed gaat met mij? Zie ik er zo uit? Nee, ja, nee, ik wil gewoon zeggen, hoe gaat het? Ik denk, nou, volgende keer iets anders. Volgende keer ga ik het anders doen, weet je. Ik denk, oké, okay, oh, sorry, hey, de Heer zegen je, man. De Heer zegen je, man. Ik zal voor je bidden. Hoe bedoel je, hoe bedoel je? Oh, nou, nee, ja, niet. Ik bedoel gewoon, ik bedoel, we horen allemaal te bidden, toch, hè? Ja, nou goed, en snel weer weg. Hey, volgende keer kom je ze tegen. Hé, hey, man, het gaat goed met je, hè? Nee, het gaat helemaal niet goed met mij. Nee, oké. Okay. Ja, weet je, is er, heb je misschien hulp nodig? Hè, zie ik er zo uit? Dat ik jouw hulp nodig heb? Oh, nee, je hebt van die mensen, hè? Je kan ze niet helpen. Je probeert ze te helpen, linksom, rechtsom, van het een het ander, weet je. Die mensen zijn bezeerde mensen. Zij voortdurend bezeren zijn mensen om zich heen. Ze zijn heel moeilijk te helpen. En ze houden ook vast aan hun bezeerdheid. En hun leven is daar geparkeerd. Ze staan daar geketend. En er komt toch een moment in het leven van dat mens, dat je op een gegeven moment, je hebt van die mensen, als jij zo'n persoon bent, en je denkt elke keer als iemand iets doet, wat is de intentie ervan? Dan moet je dachten van, ik ben nogal beschadigd. Ik ben nogal beschadigd. Als je niet meer het goede kan vertrouwen in mensen van het goede uitgaan. De Bijbel zegt over liefde. Liefde hoopt alle dingen. Liefde gelooft alle dingen. Zo mensen zeggen, hey. Maar ik ben niet gekke Henkie, hè? Ik ben niet gekke Henkie. Maar liefde, dat is wat liefde. De liefde van God. 1 Korinthe hoofdstuk 13. De Bijbel zegt, Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is uitgestort in jouw hart. Pff, hemelse impartatie in mijn hart. Dus soms even zoeken, maar het zit er echt. Het zit er echt, het in je hart. Liefde van God, dus ik kan reageren vanuit mijn emotie. Maar als ik ga reageren vanuit mijn geest, dan merk ik, die liefde van God, die smelt mij. Die smelt mij. Ik denk, ja, die gelooft en die hoopt alle dingen. En je ziet gewoon het beste in mensen. Je ziet het beste in mensen. En als jij erachter komt, nee, ik ben eigenlijk zo'n persoon. Ik zit elke keer die en ik wantrouw dat. En ik zeg, dan heb je een probleem. Je hebt een probleem, je zit vast in een oud seizoen en het is tijd dat je het achter je gaat laten. En dit vind ik zo mooi wat hier staat. Dus vers 15, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Waarom is dat zo? De genade van God is een voortstuwende beweging. Die genade van God draagt. Die genade van God die stuurt jou voort. Halleluja. Dat is die genade van God. Die genade van God. Je hebt de liefdevolle vader. Een vader wil niets anders. En dat die kinderen opgroeien in volwassenheid. Dus die draagt jou. Die groeit jou. Die is jou aan het stuwen. Die is jou aan het helpen. Die is jou aan het stimuleren. Die is jou handvat het geeft. Die genade van God. Maar nou zegt hij de schrijver van Hebreeën. Als je denkt erom. Je raakt achterop de genade. De genade van God die gaat verder. Want die wil je brengen in een nieuwe seizoen. En jij staat hier nog. Bitterheid. Ik heb pijn. Dingen mensen hebben mij aangedaan. Die genade van God is een voortstuwende beweging. De schrijver van Hebreeën zegt, hey, blijf niet achter. De genade van God gaat door in het nieuwe seizoen. Stepping into your new season. Bitterheid vermoordt jou. Bitterheid richt zich op dat vijandige, dat probleem wat jou is aangedaan. Dat is waar daar hou jij je mee bezig. En weer, de vijand slaagt op twee fronten. Opnieuw slaat de vijand twee vliegen in één klap. Hij heeft gewerkt door de overtreder die jou wat heeft aangedaan. En nou vervolgens heeft hij ook zoveel pijn berokkend in jouw hart, waar je niet meer overeenkomt en jouw bestemming is ook geparkeerd. De vijand slaagt op twee vlakken in één klap. Twee vliegen in één klap. De Bijbel zegt, laat het los. Laat het los. Ik wil een tekst voor je voorlezen. Er is een tekst in Lucas 6 vers 38. Die kennen we allemaal. Het gaat om geef en u zal gegeven worden. Maar een van de redenen waarom mensen niet oogsten, is omdat mensen vasthouden aan dingen die niet van God komen en die misschien pijn doen, dingen die jou zijn aangedaan. Lucas hoofdstuk 6 vers 37. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Zit je nog in de oordeelmodus? Kap ermee. Want je brengt jezelf, zet je jezelf in je leven, zet je jezelf steeds schaakmat. Dat is hoe het werkt in de geest. In de geest zet je jezelf schaakmat en je snapt niet waarom je niet doorbraak ervaart. Omdat je alleen maar aan het oordelen bent. Waar is mijn tekst? Hier. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Door wat? Door wat? Door machten van de vijand die jou vast proberen te houden, omdat jij die pijn vasthoudt. Omdat jij die teleurstelling of die bitterheid, dat ding wat jou is aangedaan, hou je vast. En Jezus zegt, denk aan mij. Kijk dan naar mij, kijk wat mij is aangedaan. Zoon, dochter, kijk wat mij is aangedaan. Ze hebben mijn baard eruit getrokken. Ze hebben me geslagen, ze hebben me gespuugd, ze hebben me bespot. Ze hebben me ten schande gesteld, ze hebben me genageld aan het kruis. En wat ik uitriep, wat Jezus uitriep was, Heere, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen, zelfs in zijn pijn en zijn verwerping en in zijn grootste dal. En zijn schande van zijn leven riep hij het uit. Vader, vergeef ze, omdat de liefde van God regeerde in zijn hart. Vergeef ze, vergeef ze. En soms zijn we zo bezeerd dat we onze ogen niet meer richten op wie Jezus is. En we zijn gebonden in onze pijn en bezeerdheid. En laat toch niet die bitterheid wortelen binnenin je, want je raakt achterop op de genade van God. En dan krijg je dus vers 38, wat zegt: geven en u zal gegeven worden. Goede, vastgedrukte, dus geschudde, overlopende maat zal men in de schoot geven. Met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Zo'n geweldige tekst, maar ik denk vaak dat het euvel zit hem in de tekst daarvoor. Laat los, laat los, laat los. Wat houdt jou vast vandaag? En anders gezegd, misschien beter geformuleerd, wat hou jij vast? Wat hou je vast? Wat hou je vast? Wat ervoor zorgt dat je gesidetracked bent? We willen op een ander spoor. En je gebeden zijn: Heere, vuur mijn hart opnieuw aan. Heere, waar bent u? Ik weet dat u er bent, maar waar bent u toch? En je beseft niet dat je jezelf gesidetracked hebt. En dat God verlangt dat je terugkomt naar het spoor waar zijn genade als een grote stroom jou voortstuwt in je nieuwe seizoen. Het is tijd om los te laten de dingen van oud, want God wil een nieuw ding doen. God wil een nieuw ding doen. En het punt is, God is wel klaar, maar het punt is, zijn wij gewillig om los te laten? En het laatste punt: niemand willen achterlaten. We hebben soms een verkeerde loyaliteit naar de verkeerde mensen. Het is jammer. Het zijn mensen waar we vaak onze oude identiteit aan ontlenen. Het kan je familie zijn. Het evangelie is radicaal. Jezus zegt: als je mij wil volgen, neem je kruis op. En hij zegt: wie mij niet meer lief heeft dan je vader, je moeder, je broers, je zussen, je vrienden, je alles. Als je mij niet meer lief hebt dan dat, sorry, dan ben je mij niet waardig. Dan ben je mij niet waardig. Heer, maar u houdt toch van mijn broer? U houdt toch van mijn moeder? U houdt toch ook van mijn zus? Ja, 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 ik hou van hun, maar dat is hun proces met mij. Maar ik heb het nou over jou, mijn zoon. Ik heb het nou over jou, mijn dochter. Laat hun los. Een familiegeest kan enorm krachtig zijn. Een familiegeest houdt je terug om te wandelen in jouw bestemming. En God is een familiegod, hij denkt in familie. Dit is ook een familiegemeente en wij ook. We geloven in familie, absoluut. Maar er zijn geesten die gaande zijn in families, die ervoor zorgen dat op het moment dat jij uitstapt in de geest, wordt er gezegd: ho, 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 ho. Wie denk jij dat je bent? Wie ben jij? Maar we moeten niet vergeten dat God de Davids gekozen heeft. Diegenen die niet eens aanwezig zijn in de familiefeestjes. Diegenen die niet eens gerekend worden tot de echte familie. Diegenen die in de ogen van de familie eigenlijk discutabel zijn. God zegt: die kies ik. Waar is die andere zoon? Dit zijn ze allemaal niet. Ja, oh ja, er is er nog één. Ja, er zit een verhaal achter. Ja, hij is bij het veld, hij is wel dienstbaar en... ja, je zal ook zien, hij lijkt ook niet zo op die andere jongens. Maar één ding kan van David gezegd worden. Hij was los van zijn familie en vast aan God. Amen. Hij was los van zijn familie. Hetzelfde met Jozef. Jozef zat wellicht vast aan zijn familie. Die dacht een veel betere relatie te hebben. Die dacht zijn dromen te kunnen delen met zijn familie. Liep wat anders. Hij dacht: nou krijg ik een applaus, iedereen gaat ervoor. Mijn broertje heeft een fantastische goddelijke droom gehad. Liep wat anders. Nou, ook Jozef moest loskomen van zijn familie. God had een geweldig plan met Abraham in zijn leven. God had een geweldig plan in Abraham. Zullen we eens lezen? We gaan weer even terug naar Genesis. Genesis 12. Ik ga het voor je voorlezen. Je hoeft het niet eens op te zoeken. Genesis 12. Genesis 12 vers 1. Weet je, er staat: de Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring. Uit de familiekring. En uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een volk, groot volk maken. U zegen, uw naam groot maken. U zult tot een zegen zijn. Ik zal, en hij gaat door en door en door, door. Hij zegt, ik ga je zegenen. Ik heb een groot plan. Maar je moet weg uit je land. Je moet weg uit je familiekring. Wil God je uit je familie ontwortelen? Dat is het punt niet. Het punt is dit. Je hebt altijd je identiteit ontleend aan de mensen om je heen. En God zegt, ik wil dat je jezelf toevertrouwt aan mij. Je hebt altijd je identiteit ontleend aan die vrienden waarvan je denkt dat je eeuwig trouw moet zijn. Er zijn vrienden waar je afscheid van moet nemen. Er zijn vrienden die brengen je terug naar oude patronen. Er zijn vrienden, en onderschat jezelf niet. Wij zijn kwetsbaar. De Bijbel zegt, slecht gezelschap bederft goede zeden. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, geldt voor ons allemaal. Als er slecht gezelschap is in mijn leven, wat ik koester, wat ik toch bij elkaar... Hé, ja, we moeten toch als christen ook gastvrij zijn? We moeten toch ook gastvrij zijn? Er zijn bepaalde mensen waar we zeggen, nee, sorry, je bent hier niet. Sorry, word hem niet. Nee, zie ik niet zitten. Nee. Je moet afscheid nemen van bepaalde mensen, omdat je weet dat het te kwetsbaar is in jouw leven. Jij wordt teruggetrokken in oude patronen. Jij valt terug. En wat gebeurt er? Jij blijft hangen in een oud seizoen. Je staat zondag, sta je vooraan. Jezus. Doe een werk in mijn leven. Gebruik me machtig. En je hoort al de plannen en je profetie. Halleluja. En dan door de week zit je met die vrienden. Hé, hey, Mattie. Kom. Hé, hey, zie. Ga je niet mee? Vrijdag. Natuurlijk, man. Want, ik leef toch onder de genade. Ik doe niet onder de wet. Hey, we gaan, man. Nee. We gaan niet. Nee, we gaan helemaal niet. We gaan niet. Nee, waarom? Ik ga niet. Want dit is een oud seizoen. Ik wil van dat seizoen af. Ik wil niet blijven waar ik was. Want God heeft een grote plan. Ik ben aan het bewegen. Van kracht tot kracht. Van geloof tot geloof. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Sorry. Hé, hey, maar jij was toch altijd, laat je ons achter? Ben jij te goed voor ons? Hé, misschien niet, misschien wel, maar ik wil gewoon, ik merk, andere koers van mijn leven. Sorry. Breek een verkeerde loyaliteit. Breek met die verkeerde loyaliteit. Banden die jou terughouden in jouw oude seizoen. En het is niet altijd die vriend, het kan ook een soort die gerespecteerde tante Jannie zijn. Nee, ja, serieus, tante Jannie. Ja, tante Jannie, de hele familie luistert naar tante Jannie. Tante Jannie, ik had zo'n oma, weet je wel. Als mijn oma sprak, weet je, was het ongeveer als het orakel van God, dachten we allemaal. Ze zegt ook gewoon, het haalde ook van alles aan, weet je wel. Later kwam ik erachter. Ik dacht, oma zegt, ja, want oma was altijd... Ja, maar weet je, het is ook gewoon zo. In de Bijbel staat, en er kwam er iets uit. Kwam er later, was dat helemaal niet in de Bijbel, joh. Is het helemaal niet in de Bijbel? Heeft oma gewoon ergens, ik weet niet waar ze het heeft opgevangen. Schat van een mens, hoor, mijn oma. Schat van een mens, serieus. Ging daar logeren, leuk, opa en oma, hartstikke leuk. Ik had niet eens door, Mijn opa dacht op een gegeven moment, heeft een periode, hij dacht dat hij de antichrist was. Kun je nagaan, hè? Zo anti was hij. Ik als klein kind, opa, lief, allemaal die dingen. Ik had niet eens door. Maar later kwam ik erachter dat je er gebeuren allemaal... Er zitten rare dingen in de familie, gebeuren gekke dingen. Deze man, mijn opa, even heel kort. Mijn opa gaf zijn leven aan Christus op zijn sterfbed. Hij was op zijn sterfbed. Die man wilde niks van God te maken hebben. We hebben gebeden en gevast voor die man. En we geloofden zo, oh, lieve opa. Geweldig. Maar het punt was, op een gegeven moment, mijn vader had hem losgelaten. Ja, dat wordt hem niet. De man gaat verloren. Serieus. Voor diegene die mijn vader kennen, echt een geloofsman. Maar hij zegt, joh, dat wordt hem echt niet. Sorry, dit is echt, man. Maar wat gebeurt er op zijn sterfbed daar? Op een gegeven moment, mijn vader wordt gebeld. Ome Hans, kunt u komen, want hij wil het zondagsgebed bidden. Nou, echt, de telefoon die brak nog net niet in zijn hand. Hij ging naartoe, die man geeft zijn leven aan Jezus op zijn sterfbed. Hij heeft tegen mijn vader gezegd in zijn jonge jaren, luister Hans, ik ben de antichrist. Dus ik denk dat je in een verkeerd huis geboren bent. En waar jij in zit is totale nonsens. Wat een support van huis uit. Maar dat soort situaties, als je daar goed mee om weet te gaan, dan lanceert het je in een bestemming die God je wil hebben. Omdat je niet vasthoudt aan de pijn of aan de verwerping, al die dingen. Maar je juist omarmt de acceptatie en de waardering en de liefde. Oh, en de genade van de Heer Jezus Christus. Werp jezelf in zijn armen. Werp jezelf in zijn armen. Laat los de keten. Stap uit de ketenen. Step into your new season. God heeft het seizoen al klaar voor je liggen, halleluja. Niemand wil achterlaten. Er zijn mensen die jij zal moeten achterlaten. Er zijn ook mensen die jij niet zal bereiken. Die moet je aan anderen overlaten, omdat jij te kwetsbaar bent op dat vlak. Ja, het moet allemaal gered worden. Ja, maar er is een gebied misschien in jouw leven. Laat het even over aan anderen en ga jij die andere kant op. Je moet een keuze maken. Hey, welke kant kies jij? Die kant? Dan ga ik die kant. Dat is niet makkelijk, maar je moet het doen. Waarom? God heeft een nieuw seizoen voor je. Laatste slide. Een nieuw season. Jesaja 43. Zo zegt de Heer die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. En let niet op wat oudtijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult u er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. God staat klaar met zijn kracht. God staat klaar met zijn beloftes. Maar die middelste tekst is belangrijk. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. En let niet op wat oudtijds is geschied. Hij zegt, je moet loslaten. Als je niet kan loslaten, als je je denken steeds richt op de dingen die gebeurd zijn. Sommige mensen zijn beschadigd in gemeentes waar je vroeger zat. En je neemt die bagage maar mee. Nee, we moeten toch voorzichtig zijn. We hebben heel wat meegemaakt. Hoe lang blijf je rondjes lopen in de woestijn van al de dingen die je hebt meegemaakt? En wanneer sta je op en zeg je, wat ik heb meegemaakt is niet gepland door God, is niet gewild door God, is een werk van de vijand geweest, maar ik vergeef, ik laat los. Dit is mijn goddelijke roeping. Ik moet achter me laten de oude dingen. God zegt, ik wil iets nieuws doen. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. Ja, je moet eens weten wat ik heb meegemaakt. Nee, ik wil niet weten wat je vroeger hebt meegemaakt. God zegt, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied. Halleluja. Want wat geweest is, kun je niet veranderen. Wat geweest is, kun je niet veranderen. En als jij je denken steeds daarop richt, blijf je hangen in je oude seizoen. Terwijl God je vooruit stuwt. Terwijl God nieuw leven wil geven. Terwijl Hij je wil vervullen met zijn Heilige Geest. Zie, zegt hij, ik maak iets nieuws voor jou. En nu zal het uitspruiten. Zul jij er geen acht op slaan? En maar al te vaak maakt God iets nieuws. Hij doet iets nieuws uitspruiten. Maar soms zitten we zo vast. Soms zitten we zo vast in ons verlies, in onze angst, teleurstelling, bitterheid. En niemand willen achterlaten dat we niet eens zien de dingen die God aan het ontspruiten is. Nieuwe dynamieken, nieuwe dingen. God doet nieuwe dingen. En hij doet het voor jou. Dit is zijn hart. God rent. God gaat. Van Jezus werd gezegd, man, neem eens even rust. Maar hij ging. En het is in het DNA van God en het is ook in jouw DNA om te gaan, 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 gaan. Halleluja. Om te gaan met God. God is altijd gaan. He, zo mooi van God, dat het eigenlijk een samenvoeging is van go en do. Zo mooi, hè, God. Go en do. God is een God van beweging. Hij is een God van beweging en van dingen doen.